Recording in progress.
Jawel, dus welkom iedereen. We gaan in het boek van Efeze. We waren daar vorige week geëindigd. En we zijn nog altijd bezig aan ons topic identiteit in Christus. Dat is een heel groot topic, hè? Een heel groot onderwerp. Je kan daar zoveel zaken over zeggen. En we waren vorige week in Efeze 4 bezig, maar eigenlijk moeten we gewoon heel Efeze behandelen. Heel de brief aan de Efeziërs, want daar zit zoveel rijkdom in. En we don't do it justice. En gewoon naar hoofdstuk 4 te gaan en de praktische aspecten. Zie, een brief van Efeze is uniek in verschillende manieren. Vandaag ook ontdekt. Ik was hem aan het lezen en de brief van Efeze is een van de weinige brieven samen met Colossense, ja, de brief van de Colossense heeft zowat dezelfde structuur, heeft ook dezelfde onderwerpen. Maar daar waar de brief van de Colossense nog een beetje een reactie was op bepaalde verkeerde leerpraktijken in de kerk, is de brief van de Efeziërs eigenlijk niet alleen gericht aan de Efeziërs, maar was de bedoeling om die te laten rondgaan in verschillende gemeentes. Hè? Paulus geeft ook de opdracht om die brief te laten lezen in verschillende gemeenten. Wij hebben waarschijnlijk dit zo genoemd, de brief aan de Efeziërs, omdat die daar het meest gekopieerd is geweest. Dus daarom noemt hij de brief aan de Efeziërs. Maar die was eigenlijk bedoeld voor alle gemeentes en niet alleen, dat was eigenlijk geen reactie op iets dat verkeerd ging in de kerk. Dit was eigenlijk gewoon Paulus, zijn meesterwerk, zijn openbaring van wat Christus had gedaan in hem, in zijn leven, wie we zijn in Christus, terwijl hij in de gevangenis zat. Ja. Dus hij zat, ze weten niet juist wanneer hij in de gevangenis zat. Sommigen zeggen dat het in de jaren 50 was, want Paulus heeft veel in de gevangenis gezeten. Waarvan wij weten, hij zegt zelf dat hij, denk dat hij zelf zegt dat hij 3 maanden in de gevangenis heeft gezeten, maar dat schreef hij in de jaren 50. Nadien heeft hij nog meer in de gevangenis gezeten. Dus hij kan het op vele momenten hebben geschreven, maar belangrijk is in ieder geval, hij was in de gevangenis en hij was daar voor een reden. En hij moest gewoon, moet ik zeggen, rust hebben, gedeconnecteerd worden, als het ware. Zoals die broeder Torben Sundergaard. Daar heb ik voor een paar weken geleden over verteld. Hè. Die man in Amerika die daar anderhalf jaar, bijna anderhalf jaar in de gevangenis heeft gezeten, onschuldig omwille van een visa aanvraag en leugens van mensen enzovoort, dat maar mensen smokkel zouden enzovoort. Dank de Heer, die is buiten, die zit nu terug in Europa en die heeft pas nog een video gereleased. Hij zegt life in prison. How is life in prison? En hij zegt dus totally anders, helemaal anders dan de gewone wereld. Hè? Het is een wereld in een wereld. Ja. En Paulus, ja, dat waren dan nog gevangenissen van die tijd, dat was dat toen nog helemaal anders. Ja, dat was dan nog eens soms. Alhoewel, als je een Romeinse burger was, zoals Paulus, mocht op het einde van het boek van Handelingen, kan je lezen, mocht hij een huis hebben met een soldaat, gewoon als een soort van bodyguard. Ja. Hè? Ja. Maar hij mocht wel vrijelijk bewegen. Dus Paulus heeft eigenlijk wel een goede handeling gekregen, dank de Heer, hè, op het einde. Niet als je kan lezen in Handelingen 16, dat ze in de kerker, in de diepste kerker wordt gegooid met sloten aan handen en voeten. Dat was helemaal, dat is mensontwaardig. Maar dank de Heer dat hij volgehouden, want soms kan je in een gevangenis zitten, soms kan je letterlijk in een gevangenis zitten, soms kan je in een mentale gevangenis zitten, pijnlijke, lichamelijke gevangenis van pijn, amen, dat je denkt van wanneer gaat dit ooit stoppen, die letterlijke pijnen. Hè? En God is daar nog steeds. Ook al kunnen we soms zo helemaal zitten en denken van wanneer komt hier nu een einde aan. Maar belangrijk is om niet op te geven. Want er komt een einde en er komt licht aan de tunnel. En het seizoen gaat ook over. Die man vertelt dat ook, hè, die Torben. Hè, die heeft op een gegeven moment een zenuwinzinking bijna gehad in de gevangenis. Ongeveer 2 maanden toen dat hij erin was. Het werd maar erger en het werd maar erger. En geen enkel goed nieuws kregen. Het leek alsof hem daar jaren ging zitten. En de wachters, de guards, hè, die begonnen hem zelfs te pesten. Begonnen zelfs te zeggen van, you Christian, you're never gonna get out. They're in for you. Ze gaan u in het zak zetten en zo verder. En hij kreeg het echt zo moeilijk met zichzelf. Maar God heeft doorgebroken. God heeft blijven doorbreken. En hij is beginnen veranderen in zijn denken. Hij is niet meer gaan kijken naar mezelf en zeggen van, wee mij, wee mij, wee mij. Wat voor een ziel zieligheid ben ik. Hè? Maar hij is gaan kijken naar wat Christus aan het doen was op dat moment in die situatie. God wou hem openbaren van, kijk, ook al zit je hier onschuldig, ik kan nog steeds iets doen. Ik kan nog steeds een werk hier verrichten in jou, met jou en met de personen rondom jou. En dus hij is anders beginnen denken. En dat is natuurlijk niet overnacht gebeurd. En dat is niet dat je ineens wakker wordt. Oeh, de depressie is weg. Let's go. Hey, wacht, heb je al gehoord over Jezus? Hey, cellmate, heb je al gehoord over Jezus? Nee, dat is geleidelijk aan, zodat je precies uit de bad dream, dat je zo wakker wordt. Hè? En dat is gebeurd met hem. En er was een heel bediening in de gevangenis ontstaan. Er zijn mensen gedoopt door zijn hand, bijbelstudies gegeven, mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen, spreken in tongen, want daar is hij wel een heel harde voorstander van. Ik wil maar zeggen, als we, zoals Paulus in de gevangenis heeft gezeten, hij dacht misschien van, oh, hoeveel keer is het nu al? Dit kan het einde zijn. Maar het was het einde niet. Het was het begin van de brief aan de Efezers. En zonder die brief, amen, zou de doctrine van saved by grace, hè, gered door genade van God, dat we terug kunnen vinden in zijn beroemde hoofdstuk, hoofdstuk 2, vers 8, zou we niet hebben. Zonder die gevangeniservaring. Amen. En zo zijn er veel mannen. Stel je voor dat al die grote mannen in het geloof, Emmanuel, zoals een Mozes, hè, of een David, of een Abraham, allemaal in een woestijnervaring. Hè. Samuel zou zeggen van, ik stop ermee. gedaan, die God die doet niks.
Dat wil ook de gevolgen niet zien.
Nee, maar zelfs, en er hebben mensen dat gedaan, hè. Maar spijtig genoeg horen we daar niet van, of toch niet veel. Maar de mensen die wel zijn doorgegaan, hun namen zijn opgeschreven. Amen. En ook al zagen ze niet altijd, het boek van Hebreeën spreekt daarover in hoofdstuk 11. Hè. Ze zijn gestorven zonder te hebben gezien wat God aan hun had beloofd. En Abraham is gestorven zo, maar is wel door blijven gaan. Hè? David heeft niet altijd gezien wat aan hem is beloofd, maar het was voor zijn nageslacht. Mozes heeft zelfs het beloofd land niet gezien. Heeft er zelfs niet binnen kunnen gaan. Maar Joshua heeft het wel kunnen zien. Amen. Maar ze hebben niet het geloof verzaakt. Hey, they did not abandon the faith. Momentje. Wat zeg je? Geluid is niet zuiver, een soort echo?
Een geweldig ruis.
Oké, dat is misschien omdat...
Ik zie bij Johanna dat niet... staat dat bij... Ze zegt dat de micro...
Ja, micro staat uit, ja.
Nu is het beter. Nu is het normaal.
Oké.
Okay. Oh man, wat een verschil.
Ja, wat...
Heb je iets gedaan?
Nee, maar ik heb even iets aangepast. Oké,
nu is dat geruis weg. Ik hoop dat dat niet bij de opname is.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar oké, dat maakt niet.
Oké, nu is het weg. Bedankt.
Ja, jammer goed dat je het zegt. Want ik weet dan natuurlijk niet hoe dat klinkt. Dus brief aan Efezers. We gaan er gewoon aan beginnen. Hè? are you ready, broer Emmanuel?
Sir.
Want dat is zoveel... dat kunnen we nooit coveren. Mm. Ik denk niet dat we zelfs hoofdstuk 1 gaan uit kunnen lezen.
Oh,
wow. Nee, het is zo diep. En dan als je dan verschillende vertalingen leest, want ik zie dat jij welke heb jij bij de KJV. Ja, dat zijn ook nog een paar andere subtiele nuances. Mm-hmm. Hè? En je hebt dan de Grootnieuwsbijbel.
Ja, ja,
maar ik zal even, het begin is meestal altijd zeggen... Hetzelfde. Hè? Dus het is een brief van Paulus door Gods wil, apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Dit is de eerste keer dat we lezen die één zijn in Christus Jezus. De eerste van 34 keer in heel de brief. In Christ, in Christus. Komt 34 keer voor in de brief. Dat wil wel iets zeggen. Ja? Genade, zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Dat is een typische begroeting. Weet je trouwens, Emmanuel, waarom dat die typische begroeting van Paulus? Hij zegt altijd in die trend, hoe zegt het in de King James? Wil je eventjes lezen?
Grace
Peace.
be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus
Yes.
Christ.
Amen. From God our Father, van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ja, lijkt precies. Ah, dat is hier de drievuldigheid, hè, zeggen de meeste mensen. Dat zijn de drie personen in één. Hè. Wel vreemd dat de Heilige Geest niet wordt vermeld, zou ik dan zeggen. Maar men hoeft hier geen drievuldigheid in te zien. Je moet weten, Paulus schrijft naar een publiek dat bestond veelal uit Joodse christenen, ook heidense christenen, want hij richt zijn brief ook naar de heidense christenen. Maar de Joodse christenen, die waren heel bekend natuurlijk met het concept van één God. En God als vader, schepper van hemel en aarde, schepper van de mensheid, vader van de natie van Israël. En Paulus wil telkens, wanneer hij zegt onze vader en van de Heer Jezus Christus, wil het duidelijk maken dat er een manifestatie gekomen is van God die redding heeft gebracht. Ja? Dat redding te vinden is in de Heer Jezus Christus. Ja? Het is niet alleen in God te vinden. Nee, God heeft Jezus gestuurd. Hè? En met sturen bedoel, is eigenlijk God die werd als een man. Ik kan het ook niet bevatten. Paulus zegt in een andere brief: het is een mysterie. Hoe God gemanifesteerd werd als mens. En hoe dat hij in die menselijke gedaante, persoon, een eigen menselijke denken had, en eigenlijk menselijke gevoelens, een eigen menselijke wil, emoties, allemaal apart van God als geest, buiten de incarnatie. Hè? We noemen dat de incarnatie. God die dus incarneert in een mens, als mens, sorry, niet zomaar in een mens, niet zomaar ergens een mens ineens, God er ineens in, nee, als een mens. Geboren uit een vrouw, onder de wet. Met een apart menselijk bestaan, dat kunnen wij niet bevatten. Emmanuel, hoe kan God nu als een mens denken, maar tegelijkertijd al de gebeden van elke mens op aarde nog ergens registreren en de wereld en het universum in zijn handen houden buiten die incarnatie? Ik heb al moeilijkheid met één ding tegelijkertijd te doen, laat staan. Laat staan of al altijd aanwezig zijn. En dus, het is duidelijk dat zijn het twee personen. Ja, het zijn twee manifestaties van God. Het zijn twee modus is misschien een slecht woord, maar Jezus is nog steeds de Godmens. Hij is God, maar is de Godmens. En dat gaat nooit meer stoppen. Die incarnatie van God als mens, die is blijvend. Ja. De rol van de zoon daarentegen gaat stoppen. De rol van de zoon, moet ik zeggen, de office, de bediening van de bemiddelaar, Jezus als bemiddelaar, als zoon, als de bloedvergieter, die pleit in de hemel voor de zonde van de mensheid, gaat stoppen op een moment wanneer dat alles hier ten einde komt. En er is geen nood meer om te pleiten, om te bemiddelen, want de duivel is verslagen en al de good news, hè, de Openbaringen 22. Amen. En hij spreekt er ook over, Paulus spreekt erover in Romeinen, hè, wanneer all will be brought under the feet of Jesus. Hè, alles moet onder de voeten van de Heer worden gebracht. En dan stopt eigenlijk de mediator, de bemiddelingsrol van de Heer. Dat wil niet zeggen dat Jezus dan ineens stopt met Godmens te zijn en dat de geest ineens wegdrijft uit hem. Nee, we zullen altijd de visuele representatie van de onzichtbare God zien als we in de hemel zijn. Amen. We zullen altijd de Heer zien op zijn troon. Halleluja. En daar zijn we dankbaar voor. Maar sommigen zeggen ook dat je het woord en anders kan vertalen, zoals David Bernard. Hè. Ik kan daar inderdaad, die zegt van dat het woordje en in het Grieks is kai, en dat je dat kan vertalen als even in het Engels. In het Nederlands is dan zelfs.
Ja, zelfs.
Ja, genade zij uw vrede van God onze Vader, zelfs van. Dat klinkt niet in het Nederlands. Maar ik zie, ik hoef dat zelfs niet.
Als er
Die
kan
Kai.
vertaald worden als
Als, ja.
Als. Ja.
Als, ja.
Voor als.
Ja, maar ik zie het niet in dat het nodig is. Ik heb hier totaal geen problemen mee, want ik geloof dat er twee, moet ik zeggen, manifestatie, personen is een slecht woord. Snap je? Er is God en er is Jezus. Amen. En wat Jezus heeft gekregen, zijn eigen persoonlijkheid, zijn denken, dat gaat niet zomaar weg zijn nu dat hij is opgestegen. Hij is daar steeds, voor eeuwig en altijd. Dat is in Colossens staat ook de Godheid, de volledigheid, the fullness of the God, ik ken het alleen in het Engels. Dwell it in him bodily. En die dwelt, dat is in de continual present form. Dus het blijft in de God, de volledigheid van God blijft in Jezus Christus voor eens en altijd. Maar goed, dat is een side thing. Hè?
Mooi.
Ja, we gaan verder naar vers 3, want de good stuff komt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hier staat gezegend zij de God en Vader, is dat hetzelfde? Staat er daarop?
Ja.
Ja. Dus ik heb geen probleem om dit te lezen. Hè? Wanneer het zegt gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, het is geen probleem. Ik zie sommige oneness people, ik noem die hyper oneness,
Ja.
die bijna geen verschil zien tussen Jezus en God. Hè? Maar er is natuurlijk een verschil.
Ja.
Hè? De een is de Godman en de ander is God als geest. En een geest heeft geen lichaam, is geest. En hij is inderdaad in zekere zin de Vader. Die ons, hier komen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus, tweede keer, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. King James, please.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ.
In Christ, in heavenly places. I like that. In hemelse sferen. Nu, die hemelse sfeer komt meerdere keren voor in zijn opening. We kunnen het verder lezen als je zo'n concordance hebt. En je ziet in vers 3, hemelse sferen. Dan zien we dat het ook voorkomt in vers 20. Zullen we even naar vers 20 gaan? En dan zien we daar. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelse sferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Oké. Dan zijn er nog andere. Wanneer dat. Het is nog ergens in hoofdstuk 2, nou, ik mis er nog één. Hemelse sferen, ik kan erop even kijken. 20. Was er nu nog één?
Zes, twee, zes.
Hoofdstuk 6?
Nee, als ik twee vers zes.
Oh, ja, dat was hem, hoofdstuk 2, vers 6. Dank u, dat gevonden. Heb je verder gelezen nog?
Ja, ik heb ook.
Oké, nice. Dat was hem in hoofdstuk 2. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Wauw, dat is 3 keer. Nu, ik denk als Paulus. Ten eerste in Christus 34 keer herhaald, dan in de hemelsfeer 3 keer herhaald, dan wil hij ons daar iets mee zeggen.
Ja.
Maar wat? Wat wil dat zeggen? In de hemelsfeer, in de heavenly places. We weten dat Christus daar is. Hè? Vanaf vers 20 hebben we gelezen dat God hem opwekt uit de dood en hem in de hemelse sfeer, of in de heavenly places. Wat staat er trouwens bij jou? Wat voor woord staat er bij jou in hoofdstuk 1, vers 20?
Ook even is dat wacht,
Yes.
die macht is dezelfde sterke kracht die hij heeft ontvloot in Christus. Hem heeft hij opgewekt uit de dood en hem heeft hij in de hemel de ereplaats
In de hemel,
gegeven.
ja, gewoon de hemel.
Ja,
Oké.
aan zijn rechterzijde.
Okay. Ja, het drukt hetzelfde concept
Ja.
uit. Hè? Dus het is inderdaad de heavenly spheres, de hemelse sferen. Maar wat wil dat zeggen? We weten in ieder geval de plaats waar Jezus zit aan de rechterhand van God. Ja, en in hoofdstuk 2, vers 2, zegt hij dat we samen met de Heer uit de dood zijn opgewekt. Maar ik ben nog niet dood.
Mm-hmm.
Het zal wel iets anders betekenen dan. En onze plaats gegeven in de hemelse sfeer. Wat denk jij, Emmanuel? Wat is die hemelse sfeer? Die plaats, die heavenly places?
Oei.
Wat denk jij als je dat zo leest?
Ik weet niet zo. Ik heb niet echt over nagedacht, maar...
Maar als je ziet, hè, Christus is daar ten eerste naartoe gegaan toen hij opstond uit de dood. Mm-hmm. Hè? Vers 20.
Dat heeft symbolisch betekend, dat, of misschien boven aarde.
Ja.
Overwinnaar, niet op aarde.
Yes.
Maar boven aarde, dus ook.
Ja.
En de aarde over de kroon misschien.
Ja, heel goed. Heel goed. Dus hè, de hemel, wij denken dan meestal, hè, het concept van hemel, hebben we van de katholieken trouwens. Hè.
Ja.
Eigenlijk, als je christen wordt, moet je eigenlijk hier in België alles vergeten wat je ooit hebt gehoord over Jezus en God en hel en weet ik veel wat nog allemaal. Want dat is allemaal doorheen eeuwen heen verbasterd en beïnvloed door Plato en Grieks en Romeins mysticisme. En dus hemel, wij denken dan meestal, ah, dat is de plaats waar dat we samen met de engel op de wolken kunnen zitten en we kunnen daar vliegen en we eten rijstpap voor de rest van ons leven. Hè? En veel denken dat hoor, hè, als je vraagt aan mensen, hè, waar is je geliefde? Ja, die zit hier ergens van boven en die kijkt neer op ons. Hè? Of die is bij ons en die geeft zijn goedkeuring aan zijn leven. Nee, die zijn allemaal dood. Die zitten in het graf en die wachten tot de opstanding er is om voor de troon van Jezus te verschijnen. Maar er is er al één voor ons gegaan. Ja, dat is Jezus. Hij was de eersteling, de first fruit. Hè? En hij zit in de hemelse sfeer, zoals dat je heel goed zegt. Hè? Dat is een dimensie, buiten de dimensie van die wij kennen. Ja? Dat is ergens, ja, ergens, weet ik veel, van boven. Het zal waarschijnlijk, ik weet niet van boven, het is een andere dimensie. Hè?
Ja, bij ons, sommigen zeggen dan, bij ons zal we zitten tussen de sterretjes, dus
ja.
Buiten de aarde, maar dan in de, ja, dat zeggen we tegen de kleine man, hè?
Ja, inderdaad, dat zeggen we tegen kinderen, eigen kinderen bij de sterretjes.
Ja.
Ik weet het niet waar dat is. Het is in ieder geval, zoals dat jij heel goed hebt uitgedrukt, een plaats boven, buiten de aarde. He, een plaats van macht en autoriteit die overzien op alles wat gebeurt op aarde, die er los van boven staan, die veel meer macht hebben dan autoriteit. Ja? En hij is opgestegen naar die macht. En hij is de enigste man, ja, die daar is binnen geraakt. Ja? Want no man has seen God. He, geen mens, zoals Johannes het zegt in zijn opening in hoofdstuk 1.
Ja.
En hij schreef dan nadat hij de Heer al had zien opstijgen. Hij zegt, niemand heeft God ooit gezien, buiten degene die is neergedaald om mens te zijn, om te sterven en terug naar boven te gaan. Amen. Alleen Jezus. Amen. En dus hij regeert daar, he, aan de rechterhand van God. En het is in die plaats dat wij nu ook zitten. Ja, ik zit niet in de hemel, ik zit hier. Ja? Maar in de geest, in die andere dimensie, zitten wij aan diezelfde rechterhand van God, in Christus. Daarmee dat hem altijd zegt, in Christus. Ik kan niet regeren, ik kan niet de autoriteit van God gebruiken, amen, als ik niet in Christus ben. Ja? Het is Jezus, het hoofd van het lichaam, die aan de rechterhand van God zit, dat zijn autoriteit doorgeeft aan de rest van het lichaam. Amen. En de rechterhand, ik ben er zeker van, Emmanuel, dat jij weet wat dat betekent.
Ja, kracht.
Amen. En waarom niet de linkerhand? Ik ben links. Is links niet belangrijk? Of wat? Dat is een goede vraag, hè?
Ik zou denken, want dat is ook heel Afrikaans. En
ja?
Ook normaal, de rechterhand is meestal de schone hand. De
sterke
hand.
Dat is, hè. Omdat de meeste rechtshandig zijn, hè. En de rechterhand werd gebruikt om te slagen, om te corrigeren.
Ja.
En de linkerhand was dan meer het symbool van leiding en begeleiding. Rechterhands kracht uitvoeren. Wij gebruiken die symboliek nog altijd, hè.
Ja.
Dat is mijn rechterhand hier.
Hmm.
Iemand waarop ik vertrouw, ik zeg, Zo, je voert dat uit. Dit is mijn linkerhand. Dat is mijn confidence in wie ik vertrouw. Ik vraag voor wijsheid. Ik vraag voor raad. Hè? Maar de leer, je voert alles uit. En Psalm 110 is eigenlijk hetgeen dat hier wordt gequoteerd. Een van de meest gequoteerde psalmen. Met die rechterhand. Hè? Trouwens, dat is dieper dan dat we denken. Dat wil eigenlijk zeggen dat God alle autoriteit en alles laat uitvoeren op aarde doorheen Jezus. Ja? We zeggen, God is in controle, ja, maar heeft zijn controle en autoriteit doorgegeven aan de opgestane Heer. Is dat niet wat hij heeft gezegd? Alle autoriteit is aan mij gegeven in Matthäus 28. Op aarde, in de hemel op aarde, heeft hij niet gezegd?
Ja,
ja. Ja, hè? Hemel, aarde en onder de aarde.
Maar
ik kan nog eens even lezen. Dan weet ik het zelf niet meer. Ik heb het al zoveel keer gequoteerd, maar uit mijn hoofd en wie weet is dat verkeerd. Ja, maar soms quoteerde verzen gewoon iemand anders had gehoord quoteren en je quoteert het dan na en je checkt het dan niet meer. Zo gebeurt er al vaak. Je onder de aarde denk je inderdaad dat er niet tussen zit. Maar ook daar heeft de maturiteit over. Ah, nee, je hebt gelijk. In vers 18. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven. In de hemel en op de aarde. Ik ga dus op weg. Amen. Maar we weten dat hij ook macht heeft over onder de aarde. En dat is meestal het graf dat bedoeld wordt, de dood. En daar heeft hij zeker macht over. Dat is een andere versie dat erover spreekt. Maar alle macht, dus hij is inderdaad aan de rechterhand, wil zeggen dus, alle macht is gegeven. Amen. Psalm. Het is daarmee dat we bidden in de naam van Jezus, nietwaar?
Mm-hmm.
Hè, we bidden in de naam van Jezus, omdat God geen ander gebed aanvaardt.
Amen.
Het is alsof je, als je Jezus niet kent en je bidt, o God almachtig. Oké, ik heb ook zo gebeden. Ik moet nu elke keer zeggen, ik heb in het begin toen ik uitriep tot God. Hè, in Jezus naam, niet in Jezus naam. God kende mijn hart. Hè. Maar vanaf het moment dat je weet wie Jezus is, kan je maar beter bidden in Jezus naam. Want hij heeft het mogelijk gemaakt dat we nu toegang hebben tot God, vrijelijk toegang. Alleen door Jezus. Het is alsof je bij de koning op visite moet komen en je moet een gunst vragen. En je komt daar binnen, maar je komt binnen met de verkeerde kledij aan. Mm. En je hebt wel een uitnodiging gekregen waarop staat, je moet zo en zo kleden. Mm. Of als je zo niet binnenkomt, de koning smijt je buiten. Of nog erger, hij maakt je kopje kleiner, wat in die tijd was. Hè? In die tijd mocht alleen binnenkomen, zoals in het boek van, hoe noemt ze daar, Esther. Die kwam, hè, mijn gunst voor de koning, voor het leven te sparen van al de Joden. Ja. En ze zei, normaal mag ik niet binnenkomen. Ik mag alleen binnenkomen als ik geroepen word. Mm. Maar ik ga het toch doen, want de nood is zo hoog, ik moet binnengaan. Ik hoop dat hij genadevol is. De koning was uiteindelijk genadevol. Maar zo kunnen wij alleen maar tot God onze Vader komen in zijn troonroom, met de juiste uitnodiging, met de juiste kledij aan. En de juiste kledij is de kledij van het bloed van Jezus. Amen. De uitnodiging is de roep van Jezus aan het kruis. Kom tot mij, al diegenen die beladen zijn, die heavy burdened zijn, I will give you peace. Amen. En zo komen we binnen in de naam van Jezus. En dan God zegt dan, ah, mijn zoon, ik herken u, want je hebt het bloed van mijn zoon. Op jou, de rechtvaardigheid van de Heer is op jou. En ik zie hier Rebecca met twee C's. Is, ah, hallo, ah, hier ben je. Hier, zeg eens even hallo tegen je. Tegen je. Wacht, zal ik niet. Je kan je microfoontje opzetten, hoor. Rebecca, zeg een keer iets.
Oh, hoi.
Ah, dag Rebecca. Ja. Leuk om je te zien. Zeg, hoe doe jij hartjes naast je naam? Vind ik wel leuk. Dat wil ik ook.
Ik heb net Zoom gedownload, dus ik kon gelijk je gebruikersnaam kiezen.
Oké, dat is leuk. Maar we zijn bezig in Efeze hoofdstuk 1, Rebecca. Maar ondertussen zijn we al... naar waar gingen we? Naar Psalm, hè?
110.
Oké, we gaan van de ene kant naar de andere kant. Maar dus Jezus gezeten aan de rechterkant, Psalm 110. Van David een psalm. De Heer spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Enzovoort. Dus de Heer, in deze psalm origineel, was bedoeld naar David toe. Hè? Naar David, ja. De Heer spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Uiteindelijk is dit wat we noemen een messiaanse psalm. Een psalm die verder gaat dan aan wie het eerst werd geschreven. Want als je verder leest, dan denk je, zeker als je vanaf vers 4 leest, de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koning op de dag van zijn toorn. Dan denk je van, ja, dit is niet, dat is precies toch niet helemaal voor David. Oké, David was inderdaad aan de rechterhand geplaatst van de Heer in zekere zin en was ook beperkend, zijn koningschap. Maar dan gaat het verder, dan spreekt het echt over een koning die ja, toch wel wat verder gaat dan David. En daarom noemen ze een messiaanse psalm. Een psalm die verwijst naar iemand dat groter ging zijn dan David.
Jezus kon tegen deze toch ook?
Ja. Wanneer quoteert hij nou? Ik weet het niet meer zeker. Matthäus 22. Marcus, Lucas. Handelingen. Staan we gequoteerd. Handelingen hoofdstuk 2, vers 34. Allemaal vers 1. Dan hebben we Hebreeën quoteert ook nog gequoteerd. Het wordt veel gequoteerd. Maar belangrijk is, dit is een messiaans psalm, waarin dat een toekomstige messias het koningschap en het priesterschap, zoals we kunnen lezen in vers 4, samen gaan nemen. Iets wat David ook eigenlijk heeft uitgebeeld in zijn leven. Weet je nog, toen hij stond te dansen voor de Heer, deed hij toen niet zijn gewaad uit en heeft hij ook geen priesterlijke gewaden aangedaan? Ik denk het wel, hè?
Volgens mij zei het scriptje dat hij aangekleed was in
Ja.
linnen toog of zo.
Ja, in een linnen. En ik denk dat dat de linnen waren. Ah, wel. Of ben ik nou weer verkeerd? Al een tweede keer op mijn
Volgens
dag.
mij danste hij daaruit.
Ja. Maar hij heeft ook ooit het priesterlijk gewaad aan. Kan iemand een keer opzoeken terwijl we verder gaan? Dat zou dan ook een voorafschaduwing zijn van de Messias, David als een soort van pre-Messias. Jezus natuurlijk de complete vervulling. Maar dus. De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. We weten, David heeft niet letterlijk ergens in de hemel aan de rechterhand gezeten. Hè? Dat is allemaal symboliek. Dus wanneer dat je dat leest, moet je niet denken, Cornelia, dat God als een oude vader met een witte baard, hè? En aan zijn rechterhand staat dan Jezus die wat jonger is. En aan de linkerhand is de Heilige Geest, of in sommige gevallen Maria met baby Jezus, hè? Zoals in de katholieke kerk, wordt soms zo afgebeeld in bepaalde portretten. Nee, het is symboliek, hè? De rechterhand van macht en kracht. Goed, maar laten we teruggaan. Trouwens, deze Bijbelstudie heeft een kleine goede uitleg over heel deze passage. Oké. Voor een andere keer. Efeze. Ik zeg het, we gaan opzoeken. We gaan nog niet eens doorheen vers 10 geraken. Dus, wat betekent het wanneer de Heere, amen, ons in de hemelse sferen heeft gezegend in Christus? Als we weten dat Christus daar ook zit, wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat wij in de hemelse sferen in Christus Jezus met talrijke geestelijke zegeningen zijn gezegend? Jullie mogen trouwens meedoen hoor, online. Wil jullie iets zeggen? Normaal is het mogelijk. Nou ja, moeder, zeg maar.
Is dat niet? We zijn nog op de aarde, maar in hem geestelijk zijn wij in het koninkrijk van God geplaatst. Een geestelijk koninkrijk. Dat
Ja.
we niet meer van de wereld zijn, maar uit de
Yes.
duisternis naar het licht, naar het koninkrijk van God, zijn koninkrijk.
Amen. Amen.
En letterlijk is dat dan die plaats zeker, hè? De hemelse sferen.
De
Maar dat
plaats van
weten
overwinning, de plaats van opstanding.
we. Ja.
De plaats, zoals dat je zegt, we zitten nog wel op deze aarde, maar we zijn niet meer van deze aarde. Hè? Dat is die eenheid, dat is in Christus. Het is ook al leven we op de huidige aarde, maar we mogen nu al genieten van de zegeningen die nog toekomstig zijn. Christus heeft dat al verwezenlijkt, die is al uit de dood opgestaan en die regeert daar en die zit daar en voert alles uit, amen, en bemiddelt. En hij geeft aan ons reeds een voorsmaak, moet ik zeggen, aan deze kant van de eeuwigheid, amen. Dus die autoriteit die hij heeft verwezenlijkt, wordt ook doorgegeven aan de gemeente. Dat wil zeggen de overwinning die hij heeft verwezenlijkt, en hij gaat trouwens definiëren wat het allemaal betekent, hoor, die zegeningen, hij gaat ze opsommen. He, de macht, de overwinning, de naam van Jezus die we mogen gebruiken, de verlossing, bevrijding, al die goede zaken gaat hij hier allemaal opsommen. We zullen ze eens even lezen. Rebecca, wou je iets zeggen?
Nee,
Nou, dat is oké, hoor.
sorry.
Als ik zie dat je microfoontje opstaat, dan denk ik, ik zal hem even terug dempen, hè? Oh, ik was mijn eigen ding aan. Oké, waar was ik? In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Oké, deze zin is veel te lang. Ik moet stoppen. Wil jij eens even lezen tot de Holy and Pure? Vers 4, hè?
Vers 4, okay.
Ja.
According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will.
Amen. Amen. God heeft, nee, dat is goed. God heeft ons, voordat de wereld, dus voordat alles hier was, heeft hij ons vol liefde uitgekozen. Amen. Die liefde heeft zijn nut om voor hem, ik vind deze vertaling, om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dus we kunnen alleen maar in Christus voor hem heilig en zuiver staan. Niet waar?
Ja.
Mocht jij dat op je eigen proberen? Good luck with that. Maar er is maar één manier om heilig en zuiver voor hem te staan. En dat is door het bloed van Jezus in Christus. Amen. En geloven en dat laten uitwerken in je leven. En dan staat er, hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Christus Jezus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Ja.
Man, daar zitten zoveel verschillende facetten in deze paar zinnen alleen al, dat je eigenlijk niet kan volledig begrijpen. Je moet daarop mediteren. En dan heb ik niet over de New Age meditatie. Hè? Je moet daarop ruminating, kauwen. Je moet erop kauwen, zoals een koe. Dat is eigenlijk wat het woord mediteren betekent in het Hebreeuws. Hè? Dat betekent kauwen en herkauwen. Er constant op nadenken. Ik heb er ooit een preek over gegeven. Dat was denk ik in Spreuken, hoe dat we op het woord van God moeten nadenken. We leven vandaag in een maatschappij dat niet meer kan concentreren.
Een automatisme.
Ja, er is zoveel verschillende prikkels. Mm-hmm. En ons brein is nu zo geprogrammeerd, ik noem het de Wikipedia-generatie.
Ja,
van de ene link naar de andere link. En we kunnen niet meer op iets klein, op iets kort, mediteren en kauwen en over nadenken en dan laten bezinken en even laten tijd nodig hebben over na te denken. Nee, we willen, oké, we hebben dat nu gelezen, ik moet direct naar het volgende en nu moet ik verder lezen. Sommige christenen lezen hun Bijbel gewoon om te lezen. Hè? Van ik moet één hoofdstuk per dag lezen en dan lezen ze een hoofdstuk en dan is hun geweten gesust. En dan kunnen ze gaan slapen en dan denken ze dat ze het woord van God in hun hebben opgenomen. Nee, zo werkt het niet. He? Je mag gewoon deze vers lezen en gewoon van tevoren zeggen: Vader, ik kom tot u naakt en ik denk dat ik weet wat uw woord zegt, maar ik wil niet vanzelf een vooroordeel hebben over uw woord. Ik wil dat jij uw woord aan mij openbaart. Hè? En alles wat ik dacht te weten, dan had ik dat eventjes opzij zet en openbaar iets nieuws. En je kan op deze hoofdstuk 1, kan je een maand zitten. Want je hebt tijd nodig eer dat je iets begrijpt. Identiteit in Christus heeft tijd nodig. Ja? Maar heeft dat jaren geduurd eer dat ik dat begreep. En ik heb Efeze altijd gelezen, hè, maar dat was gewoon... Ja, dat ging gewoon over mijn hoofd. Ik begreep dat niet. Wat dat betekent in Christus. Voorbestemd. Predestined. Ik dacht, dat is iets voor de geleerden. Ken je dat woord? Dat is zo predestination. Dat is voor de Calvinisten. Oh, daar wil ik niet aan meedoen. Maar eigenlijk is dat heel mooi. Eigenlijk wil dat gewoon zeggen, God heeft voordat wij hier op aarde waren... Onze reeds uitgekozen, niet ons als een geheel, maar ons in Christus eruit heeft gekozen. Dat de redding reeds werd bepaald. Dat het in liefde werd bepaald. En de mens is zo op zoek naar, oh God, waar is God allemaal bezig? En God, bestaat die wel? En al miserie op aarde, als God goed is. Waarom gebeurt dat altijd? Ken je die vraag, Emmanuel? Waarom grijpt God niet in? Dat krijg ik veel te horen. Van kwade mensen. Die bitter zijn omdat ze iets hebben meegemaakt.
Toen mijn broer vermoord was, dan kon mijn moeder niet bidden. Die was zo kwaad op Jezus.
Ja.
Dat ze de zoon kwijtgespeeld heeft.
Ja.
Zoveel verdriet, dan kon er niet altijd meer bidden.
Dat snap ik. Als ik niet in Christus zou zijn, dan snap ik. Je zoekt een schuldenbok. Maar wat is het antwoord naar die mensen toe? Niet proberen, als je zo mensen die kwaad zijn en bitter, probeer daar geen jongen, hoge jongen, ik zal een keer een Bijbel geven. Hè? probeer daar rustig mee te zeggen, probeer mee te leiden, hoe moet ik zeggen, meegaan.
Sympathiseren.
Ja, ik probeer het juiste Nederlandse woord te zeggen. Medelevend te zijn? Ja, medelevend, dat is, dank u. En zeggen van. God is hier nog steeds. En waar was God? Waarom doet God niks? Nou, ik zeg dan altijd, ah wel, God heeft iets gedaan. Voordat alles hier was, heeft hij reeds voorbestemd om een oplossing aan te reiken. En de oplossing is Jezus.
Goed.
Weet je, de schuld ligt niet bij God. De oplossing is door God gegeven, maar de mens wil de oplossing niet aannemen, waardoor al de miserie hier gebeurt. Zelfs tegenwoordig al die miserie van climate change en zo. Wij doen de aarde ook naar de vaantjes. Hè? Uit hebzucht. Hè? We hebben allemaal graag onze smartphones. Maar we weten niet wat dat kost voor een mens ergens die ze ergens maakt in zo'n zweethut. Hè? En trouwens, wij sturen al onze afgedankte gsm's naar Ginder. Omdat ze daar allemaal op een grote afvalberg ergens de rivieren contamineren. En dan vragen we ons af waarom dat er zoveel kankers zijn. Snap je wat ik wil zeggen? Nee, de oplossing is reeds gestuurd. Dus als iemand ooit tegen je zegt waarom grijpt God niet in? En waarom sterven die mensen, waarom sterven die kleinkindjes? Waarom worden die ontvoerd? En God heeft de oplossing reeds aangereikt. En moest iedereen Jezus leren kennen, dan zou de wereld er al veel beter uitzien. Dat is waar, hè?
Leren kennen en aanvaarden.
Dat is nog beter.
Ja.
Amen.
Maar dat is dikwijls het grote probleem, hè?
Dat is het grote probleem, ja. Ik denk dat er soms een grote sluier... over hun lees van voorbijgaande trauma's in het leven, opgedane slechte ervaringen, leugens van de duivel. En dat is de enige manier waarop wij kunnen bidden. Ja, is om die leugens weg te doen met het goede nieuws. Ja, maar als je niet overtuigd bent van het goede nieuws, dan gaat het eigenlijk niet veel. We moeten overtuigd zijn datgene dat wij hier hebben hier... is een oplossing voor de wereld. Amen. En dus, waar was ik? Ja, over de nieuwe generatie. Hè? En Rebecca Algarm, die is 11 jaar, die is opgegroeid misschien met een smartphone. Die haar brein is ook al zo... het is moeilijk om je te concentreren, Rebecca, om een pagina te lezen. Hè? Is het voor jou al moeilijk om te lezen?
Ja, eigenlijk wel, ja. Want meestal als ik dingen lees, dan is het meestal op mijn telefoon of zo. En wanneer ik dus wel dingen lees, altijd gewoon in de Bijbel of op school. Ja. En vanaf daar
Sorry, doe maar verder.
En nee, dat is klaar.
Oké, ja, want ze zijn er nu vanaf aan het stappen, hè? Heb ik dat vorige keer al gezegd? In Zweden. In Zweden hebben ze onderzoek gedaan. Ze waren daar een van de eerste landen. En de Scandinavische landen, die lopen altijd voorop. Het onderwijssysteem is het beste van de wereld trouwens. Maar zij waren de eerste om alles te digitaliseren, hè? Dus tablet gebruikt voor leerlingen, laptops, digitale cursussen. Maar dat zijn ze nu aan het terugdraaien. En ze zeggen geen laptops meer voor leerlingen, want we zien uit onderzoek dat het leren niet meer goed gaat. Terug pen en papier.
Ja, ze kunnen zich niet meer
Ja, niet concentreren,
concentreren.
niet schrijven. Lezen ga achteruit, schrijven ga onderuit. Begrijpend lezen ga achteruit. Je moet weten,
Rekenen
ja,
ook,
alles.
alles gaat
Het
achteruit.
gaat stelselmatig achteruit, omdat de laptop en de smartphone is een bron van afleiding natuurlijk, hè. Verschillende. En natuurlijk, je hebt al die hyperlinks. Klik, 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 klik. En je brein maakt onbewust, zonder dat je het doet, allemaal verbindingen. Ja, snelle paden. Want het brein houdt daarvan. Maar het is niet goed voor innerlijke rust. En dus,
Ik kan
wat doet dat wanneer wij onze Bijbel lezen? Het maakt dat we snel afgeleid zijn, dat we ons moeilijk kunnen concentreren en dat we heel oppervlakkig lezen. Wel, je moet geen hoofdstuk per dag lezen. Dat hoeft niet. Als je er maar over nadenkt en meeneemt. En bijvoorbeeld nu deze Filippenzen hoofdstuk 2, laten we daar eventjes naartoe gaan. Een bekende Bijbelleraar, Dan Moeller, ik heb al over hem gesproken, hè, die heeft eens gezegd dat God hem in Filippenzen hoofdstuk 2, dat God hem hoofdstuk 2 tot en met vers 1 tot en met 11 één jaar lang heeft laten lezen, elke dag. Totdat hij het begreep. Niks anders. Hij zei dat. God heeft mij niks anders laten lezen dan alleen maar Filippenzen hoofdstuk 2. Tot ik Filippenzen hoofdstuk 2 werd.
Ja.
Hij werd
Ja.
wat beschreven staat in Filippenzen 2. En wat staat beschreven? En ik zal er één vers van uitpakken, hoofdstuk 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Vers 5 is in de King James.
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
Ja. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan de mensen. Ver. Het gaat hier over de andere belangrijker achter dan uzelf. Which is the mind of Christ. Daarvoor kwam God. Christus achtte de mens belangrijker dan zichzelf en werd zoals de mens om te sterven als een mens, om de mens te redden. Om zijn leven te geven. Je kan het niet zomaar lezen en dan verder gaan. Snap je? Dat is niet de volgende dag. Oh, nu ga ik de ander beter achten dan mezelf, want ik heb dat gisteren gelezen. Dat moet opkouwen, dat moet sudderen, dat moet in u geprent worden, dat moet naar de Heer gebracht worden en zeggen van Heer, hoe kan ik dit worden? Hoe kan ik de mind of Christ in mij krijgen? En dat kan soms jaren duren. En vandaag de dag christenen, ik noem ze de Wikipedia-christenen of de fastfood-christenen. Ze gaan van de ene leraar naar de andere leraar, maar ze leren nooit iets bij. Ze gaan van de ene preek naar de andere preek, van de ene YouTube-prediking naar de andere prediking, en aan het einde van de dag weten ze niks meer.
Ja. En dan zijn ze zo moe als iets, dat
Ja.
weet ik niet van waar.
Ja, ze zijn moe. Ze hebben zo gehoord. Ze hebben zo gehoord. Ze hebben dit gehoord. Ze hebben dat gehoord. Maar wat ze in het begin hebben gehoord, weten ze niet meer. Want je bent niet gemaakt om zoveel zaken. Het is alsof je. Zijn jullie al eens in dingen geweest in Antwerpen? Hè? Daar een fantastisch restaurant. Oh, ik vind dat ook een fantastisch all-you-can-eat restaurant. Ken je dat? Het noemt. Het is een Chinees ding.
Dat was het nieuwe.
Heshi.
Ah.
Heshi noem het. Als je ooit de kans hebt en je hebt €30 te veel, Emmanuel, je mag mij altijd trakteren, of zal ik je een keer trakteren? En Rebecca mag meekomen.
Nee, nog nooit €30 te veel heb.
30 all you can eat met drinken inbegrepen.
Oh.
Ja? Je komt daar binnen en je hebt daar de kant van de biefstuk met friet. Dan heb je de kant met de teppanyaki grill. Dat is zo'n grill en kan je vlees op een bord doen. Je geeft dat aan die chef, Bob, die begint te teppanyaki. Dan heb je de wok-sectie. Dan heb je zelfs een barbecue-sectie. Dan heb je al de dessert-sections. Dan heb je de Chinese, de Oosterse section. Dan heb je zelfs chips is daar. Ze hebben zelfs hamburgers en van die gefrituurde frikandellen. Alles. En dus je komt daar binnen. En ik heb, oh, ik wil dat. Nee, ik wil dat. En ik zit met mijn bord. En ik zit van alles wat op dat bord te gieten. Want ik wil het allemaal eten. Zelfs pizza's hebben ze daar. Dus ik word zot. Ik heb met mijn bord vol met verschillende voedsels gaan eten. En me beginnen eten. Want je hebt maar 2 uur trouwens, Rebecca. Je hebt maar 2 uur. Hè, om je €30 op te doen. En
Maar
je
dat is
denkt,
toch goed,
ja. Inderdaad.
ja.
En je denkt van,
Ik gedaan met Hilde met de verjaardag, hè, met
ja.
kaaskotels, hè, zo gezegd, hè, en met een frietje dat ik had gedaan, hè, ik
Ja, maar ja,
contact.
ik ben ook ziek. En na 10 minuten,
Om
alles op te schrokken.
ja.
Wat is het resultaat, Emmanuel? Je voelt je vol. Vies van jezelf. Want je hebt je laten gaan. En ga met een slecht gevoel naar huis. Dat is hetzelfde met mensen die van allerlei dingen.
Met die
En,
drinkjes, hè, zo
ja.
gezegd. Om 11 uur begin zijn 2 uur gedaan. Dat is ontbijt, dat is een lunch, dat is eigenlijk
Dit is
alles
te
bij
veel,
één. En dan
hè,
nog achteraf een koffie, dat wat weer kan. Ik kan het niet meer. Ik heb
ja, ik
het een
snap
paar keer gedaan, om eens te weten wat dat was. En ik denk dat ik het toen op de helft moest
het.
stoppen,
Ja,
want ik kon het
maar dit is niet goed voor ons.
niet.
En maar jij wilt een vers, denk ik, voor welke ze aan het zoeken. Ik denk dat je weet.
Oh nee, ik ben aan het kauwen.
Oké. Okay. Nee, ik dacht dat je op zoek ging naar they are searching for teachers after teachers, but never learning. Paulus in de quotatie van Paulus in een van zijn brieven. Nee, ik dacht dat je. Hey, hallo. Oh, sorry. Ja. Goed, we zijn er terug bij. Wat wil je zeggen, Emmanuel?
Is dat de vers met mensen zullen ietsje eerst krijgen?
Nee, dat is niet die vers met Itching eerst. Het is nog een andere. Het is nog een andere. Vroeg anders. Maar het is oké, okay, het is 9 uur. We moeten afsluiten. In ieder geval, Emmanuel voert het woord al in de praktijk uit en hij is al aan het kauwen. Maar Efeze, het boek van Efeze, broers en zusters, je kan er maanden over doen. Wat het betekent in Christus. Hoe ver zijn we nu geraakt? Oei, vers 6. We zijn tot vers 6 geraakt. Dus we hebben nog wel wat werk voor de winkel. Eer dat je begrijpt wat het betekent om in de hemelse sferen gezeten te zijn met Hem. En dat we zegeningen hebben door in Christus. Het is één ding om dat nu te lezen, maar het is iets anders om het in de praktijk uit te voeren. Amen. Dat je voelt alsof je niet goed bent behandeld zonder liefde. Maar dat je dan kan zeggen: hey, maar wacht eens eventjes. Ik heb hier gelezen dat we in liefde zijn uitgekozen door God om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dus wat maakt dat uit wat dat die ene tegen mij zegt of over mij zegt? Als God mij in liefde heeft uitgekozen om voor hem te kunnen staan, amen, dan hoef ik geen bang te zijn, amen, om liefdeloos behandeld te worden. En God zal er wel voor zorgen dat hij de juiste mensen op ons pad stuurt. Amen. Amen. God zegen jullie.
Ik wil nog iets zeggen.
Jawel.
Zeg ik?
Ja.
Over dat kauwen en dat napeinzen, dat staat toch ergens in de Bijbel. Als je het woord dag en nacht overpeinst, dat je zult worden als een sterke boom die altijd vrucht zal dragen op zijn tijd.
Dat is
Dat
die
is een vers dat ik altijd denk.
Dat is die preek waarover dat ik het had. Ik heb daar een
Ah
boodschappen
ja.
over gedaan, over die boom.
Ja, dat wordt sterk, hè, als je
Ja.
peinst over het woord nadenken en koud.
Is dat niet Psalm 1?
Ah, dat kan. Ja, ik denk het. Nee, dat is nog iets anders. Wacht, Psalm 1 is ook over een boom.
Ik weet het al niet meer, hè?
Die aan het water staan.
Ja, dat is een andere boom.
Ja.
Maar ik heb daar, ja,
Maar
zoek
hoe
me.
belangrijk dat het woord is, hè?
Om te herkauwen en te
Ja,
peinzen. Peinzen.
peinzen, denken,
In het
erover.
Nederlands, over peinzen.
Ja,
En
dag en nacht, bij manier van spreken.
dank de Heer, laten we bidden. Jezus, ik dank u voor Rebecca, moeder, Johanna, Cornelia, Emmanuel, vader. Ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heer. Ik bid dat het niet van het ene oor in en het andere eruit. Jezus, ook al hebben we maar 6 verzen gelezen, we hebben van alles gehoord, Heer. Laat er één zaak uitspringen, laat het in ons hart kruipen. En dat is misschien voor iedereen anders, Heer. Maar spreek met dat woord tot ons, Heer. Laat ons geen fastfood christenen worden, Heer. Altijd maar op zoek, maar nooit iets bijlerend, Heer. We willen u leren kennen in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Rebecca, bedankt, hè. Je bent een fantastische meid en je gaat
Dank
daar
je
op school.
wel.
Groetjes aan Lea daar en de mama.
Ja, mama is op werk.
Oké, moet jij nog iets zeggen?
Hey mam, ik heb je geholpen met de afwas.
Oh, dank je wel.
Even met de fiets, hè?
Wow.
We bidden dat hij een veilige rit naar huis mag hebben, in Jezus' naam. Doei!
Amen. Dag. Tot ziens.